Wie is Truus Wijsmuller? In deze vijfdelige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.
Nou Leen, de laatste etappe, de laatste aflevering van de podcast van het Vijf over het leven van Truus. We hebben inmiddels meer geleerd over Truus zelf, wat ze gedaan heeft voor de oorlog, wat ze gedaan heeft tijdens de oorlog, vlak na de oorlog. Hè. Dan denk ik even aan de kinderen die ze uit Roemenië gehaald heeft naar Apeldoorn was het, hè, geloof ik.
Ja.
Ja. Maar Roemenië is een eind weg, maar dat zijn niet de enige kinderen die ze van ver weg gehaald heeft, hè?
Nou, Truus heeft zich ook na de oorlog enorm ingezet voor kinderen in Suriname. Daar heeft ze ook in Nederland actie voor gevoerd. En als je bepaalde producten kocht, rietsuiker meen ik, dan zat er een opslag op. En dan was het het geld wat over werd gehouden voor kinderziekentehuizen in Suriname. Truus had namelijk ontdekt dat na de oorlog daar de situatie van de ziekenhuizen echt deplorabel waren. Of deplorabel was. En, daar moest natuurlijk wat aan gedaan worden. Truus heeft met haar acties een paar ziekenhuizen echt helemaal kunnen moderniseren. Ook nieuwe paviljoens kunnen laten bouwen. En in Suriname werd ze geëerd als onze echte koningin. Kan je nagaan. Maar ook weer zo'n mooi staaltje van haar doorzettingsvermogen en brutaliteit eigenlijk. Dat is dat verhaal dat ze op een gegeven moment naar de Mercedes-dealer in Nederland stapt. En dan zegt ze tegen hem van joh, jullie hebben met Mercedes behoorlijk verdiend met al die legerwagens van jullie in de Tweede Wereldoorlog. Doe nou eens wat terug. Ik heb een paar ziekenauto's nodig voor Suriname en die leveren jullie. En dat krijgen ze nog voor elkaar ook. Dus destijds stonden er foto's in de krant waarbij je ziet dat de ambassadeur ambtenaar van Suriname, die staat met Truus op de kade in Rotterdam. En dan zie je dat die zieke auto wordt ingescheept. En vervolgens komen er weer foto's in de krant natuurlijk dat die wordt uitgescheept en overgedragen aan de ziekenhuisdirectie.
Maximaliseren.
Ja, Truus is haar leven lang ook betrokken gebleven bij de kinderen in Suriname. En daar kom ik straks nog wel even op terug als we het hebben over dat beeldje van haar op het Bachplein. Dat is een mooie anekdote die dat verbindt aan het Surinaamse avontuur.
Het was natuurlijk ook gewoon Nederlands in die tijd nog.
Het was nog Nederlands, ja.
Ja.
En dat Nederland moest zich dus ook die armelijke situatie daar aantrekken. En Truus deed dat. Ja. Truus, er is me wel eens gevraagd van hoe kan het nou dat we zo'n vrouw die zo ontzettend veel goed heeft gedaan voor de oorlog, in de oorlog, na de oorlog, dat we die helemaal niet kennen. Nou, ik moet je zeggen, dat ligt een beetje aan ons. Dat ligt een beetje aan ons, want tijdens haar leven was Truus wel degelijk goed bekend. In de eerste plaats natuurlijk dat ze 20 jaar lang op voorkeurzetels in de VVD van de gemeenteraad in Amsterdam is gekozen. Dat doe je alleen als je zo iemand kent.
Ja, maar anders, ik denk ook dat als je niemand kent, dan krijg je niet voor elkaar wat zij voor elkaar heeft gekregen.
Ja, precies. En waar dat ook uit blijkt dat ze bekend was, ze heeft een ris onderscheidingen gekregen. Hè? Ze is ridder en officier in de Orde van Oranje Nassau geworden. Ze kreeg een zilveren medaille van de stad Amsterdam. Ze kreeg een hoge zilveren onderscheiding van Frankrijk voor haar hulp aan Franse soldaten in de oorlog. Ze werd onderscheiden in Israël.
Franse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Ja, ja. Ja.
Okay.
Nou, kan ik zo nog iets over zeggen, maar even dit rijtje afmaken. Yad Vashem, onderscheiding in Israël, hè, rechtvaardig onder de volkeren. Medailles van het Nederlandse en het Duitse Rode Kruis. De Visser Neerlandia prijs in 1962, een hoge prijs voor sociaal-maatschappelijk werk. Dat is nogal wat. Hè. Ze kon de borst vol hangen met medailles, zou je kunnen zeggen. Nou, Truus was bekend in haar leven, hoor. Echt, maar na haar dood is die bekendheid vrij snel over. Dan duurt het eigenlijk tot eind jaren 90, begin van deze eeuw, dat je er af en toe in een krantartikel in Trouw of Parool ziet terugkomen. En dan in 2015 in Oud-Alkmaar, tijdschrift van de Historische Vereniging. En dat is niet zomaar. Ik heb eens gelezen dat het aantal publicaties over de Tweede Wereldoorlog eind jaren 90, begin van deze eeuw, enorm toenam. Als je dat vergelijkt met wat er in die tientallen jaren na de oorlog daarvoor is gepubliceerd, dan is het een verhouding van ongeveer 20 op 1.
Zo.
Dus die enorme belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog, nu, in deze generatie, je zou kunnen zeggen de achterkleinkinderen van de mensen die het hebben meegemaakt, die is opmerkelijk. En daarin is Truus weer bij ons in de aandacht gekomen.
Kan dat iets te maken hebben met wellicht gegevens die vrijgegeven zijn en zo, waardoor er een soort van vloed aan informatie opeens vrijkomt?
Nou, dat speelt zeker mee. Want er zijn verjaringstermijnen. Op een gegeven moment gaan archieven open. Dat speelt zeker mee. Wat ook meespeelt is dat jarenlang na de oorlog, vrij kort na de Tweede Wereldoorlog begint dat al, was er een houding in Nederland, maar ook in de rest van de wereld hoor, van we kijken vooruit, we gaan moderniseren, we laten die vreselijk zwarte, donkere tijd achter ons. En we zijn positief gericht op het nieuwe. Er waren natuurlijk ook allerlei andere wereldrampen die alle aandacht trokken. De inval van de Russen in Hongarije, het sluiten van het IJzeren Gordijn, de Vietnamoorlog en alles wat er verder in Azië gebeurde. Ons hoofd zat vol met ellende en die oude ellende die hadden we opgeborgen in het laadje van de Tweede Wereldoorlog.
Ook natuurlijk omdat er genoeg landen zijn, waaronder Nederland, die niet altijd geconfronteerd wilden worden met de rol die gespeeld was in die periode.
Ja, ja, ja. Lange tijd heeft men in Nederland gedacht dat wij alleen maar, als we hierover praten, konden praten over het heldendom van ons verzet enzovoort. Niks ten nadele daarvan. Maar het heeft vrij lang geduurd voordat er publiekelijk tot ons doordrong dat er in geen land in Europa zoveel Joden zijn vervolgd en vermoord als in Nederland. Als je dat vergelijkt met Denemarken bijvoorbeeld, waar relatief weinig Joden zijn omgekomen, denk je, nou, dan is het de moeite waard om eens de Nederlandse houding en de Nederlandse tactiek te vergelijken met de Deense.
Hier hoefde ze alleen maar de ladekasten open te trekken op de gemeentehuizen. En er stond keurig netjes geregistreerd op welke adressen ze moesten zijn.
Ja, dat is een deel van de ellende natuurlijk. Hè. Die ambtelijke zorgvuldigheid die geroemd werd, die speelde natuurlijk achteraf gezien ons enorm veel parten.
Ja.
Maar goed, het gaat er even om dat we ons ook goed realiseren dat Truus best bekend was tijdens haar leven. Ook het feit dat in 1961 journalisten bij Truus erop aandringen, goh, mevrouw Wijs-Müller, moet u uw levensverhaal nou niet eens in een biografie vastleggen? Dat is veelzeggend, want dat gebeurt nou net in een periode dat die belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet heel is. Truus laat zich overhalen en er is een journalist met zijn vrouw. En die gaan dan dat verhaal opschrijven, de heer en mevrouw Vroland. En zij neemt met een bandrecorder het verhaal van Truus op in haar woning op de Nassaukade 125. En hij tikt het allemaal uit en maakt er met achtergrondinformatie erbij dat boek van in 1961, Geen tijd voor tranen. Dan is het zo dat in diezelfde periode, vlak daarna, wordt Eichmann berecht in Jeruzalem. En dat geeft ook een enorme opleving voor de belangstelling van die Tweede Wereldoorlog. En dan ligt dat boek van Truus als het ware in die stroom van aandacht een beetje mee. Ze krijgt dan nog zelfs in de Salamander-reeks een pocket-editie van dat boekje in 1963. En daarna verdwijnt dat weer in de vergetelheid. Door een aardig toeval hebben wij dat boekje dat je verder nergens meer tegenkomt. En ook met moeite via een bibliotheek kunt lenen. Er zijn een paar exemplaren in Nederland opvraagbaar. Maar met enige moeite en geluk hebben wij dat boekje kunnen laten digitaliseren. En haar biografie, Geen tijd voor tranen, is dus ook te lezen via de website van de Historische Vereniging. Ja, dat toeval is namelijk dat ik via een andere club waarin ik zit de schoondochter van die meneer Vroland blijkt te kennen.
De wereld is
ineens
klein.
Ineens viel het kwartje. Ik denk, Vroland. Ik ken een mevrouw Vroland. Daar zit ik samen mee in een redactie. En eens even nagaan bij de familie.
Hoe dat zit.
En ook van hem heb ik nog heel aardige foto's gekregen. Onlangs heb ik zelfs nog mijn vingers kunnen drukken op de typemachine waarop geen tijd voor tranen is getypt. mooie historische ervaring, zeg maar.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft ze nog een carrière gehad in de politiek. Wat ik me afvraag is de Truus die we tot nu toe hebben leren kennen in deze podcastserie. Was er eentje van vooral handen uit de mouwen. Niet lullen, maar poetsen. We gaan aan de slag en dit gaan we gewoon doen. Dat zijn allemaal dingen die ik niet zo goed kan plaatsen in een politieke arena, zal ik maar zeggen.
Ja. Ik snap je vraag volledig. Ja. Daar zijn ook prachtige verhalen over. Kijk, tactiek was misschien niet, of diplomatie moet ik zeggen, was misschien niet de allersterkste kant van Truus. Haar tactiek was altijd een probleem dat zich vandaag aandient, pakken we vandaag op. En daar spreekt een zekere krachtdadigheid uit, maar ook ongeduld en soms ook het onvermogen om met een team een probleem te gaan oplossen. Dat zij zo ontzettend veel voor elkaar heeft gekregen, dat heeft enerzijds heel veel resultaat opgeleverd. We hebben het verteld in de afleveringen tot nu toe. Maar dat leverde haar ook vaak botsingen op. Het is veelzeggend dat zij dus iedere keer maar weer bij een volgende verkiezing in Amsterdam op voorkeursstemmen in die raad kwam.
Ah.
Want ze stond eerlijk gezegd niet zo hoog genoteerd.
Nee.
En verschillende voorzitters van de VVD die wilden eigenlijk wel van haar af. En die plaatsten haar dus op een lagere positie. Er zijn twee aardige anekdotes van die dat illustreren. Op een gegeven moment hebben wij in Nederland een enorme hoeveelheid boter en melk over. De boterberg en de melkplas.
Ja.
De overheid komt dan voor het eerst met een publiciteitscampagne. De hele jeugd moet aan de melk.
Ja. Schoolmelk.
Schoolmelk. Ja. Je kon melkbrigadier worden. Ja, en dan kreeg je zo'n M die een beetje lijkt op de M van McDonald's. Die kon je op je mouw spelden. En er was een blaadje bij en zo. Hè, een Joris Driepinter. Nou, we werden gestimuleerd om al die melk op te drinken. Dat zou goed zijn voor de jeugd. Het is de jaren 50, eind jaren 50. Nederland is nog niet zo rijk. En tot midden jaren 50 waren er nog bepaalde artikelen op de Bon. Dus je snapt dat achteraf wel. Dus die hele Amsterdamse gemeenteraad was daarvoor. Daar moest natuurlijk logistiek het een en ander voor geregeld worden. Dat al die scholen ook melk kregen. Dat moest gekocht worden van die boeren. Die je daar ook weer een beetje mee subsidieerde. Maar er was eigenlijk niemand die nadacht van, is het eigenlijk wel zo gezond als ze beweren? Behalve Truus. Die hele gemeenteraad die is daarvoor. En Amsterdam begon met die actie.
En Truus steekt de vinger op.
Maar niet alleen in die gemeenteraad. Die zorgt ervoor dat ze in alle kranten in Nederland komt. Zoveel melk voor kleine kinderen. En voor kinderen is niet gezond. Want kijk naar de natuur. Kalfjes die drinken maar korte tijd moedermelk. En daarna gaan ze over op ander voedsel. Wij moeten dit niet doen. In die tijd geloofde niemand Truus. Ze lag dwars. En dat was lastig.
Ja.
Dat was lastig. Want dat riep allerlei vragen op bij de beste bedoelingen. Maar achteraf moet je zeggen, Truus zag het zo slecht niet.
Nee.
Want melk drinken is niet per se ongezond. Maar met mate.
Ja.
Zoals
we dat tegenwoordig zeggen, ze had wel regelmatig last van haar eigen mening.
Ja. Van burgemeester Polak bijvoorbeeld, hè, een bekende burgemeester uit de vorige helft van de tweede helft van de vorige eeuw in Amsterdam. Is bijvoorbeeld bekend dat als hij in het stadhuis liep en hij zag aan het eind van de gang Truus aankomen, dan probeerde hij die nog eventjes links of rechts af te slaan met een trappenhuis en een andere verdieping te nemen. Want hij kreeg anders weer...
Vergeefstrekkend aan de afgesloten deuren.
Hij kreeg anders weer een lading moeilijke vragen over zich heen.
Je zou bijna denken ze had journalist moeten worden.
Ze had, ze was in ieder geval... Een vriendin van de schrijvende pers stond menigmaal in het Stan Huygensjournaal van de Telegraaf. Of ze was weer eens een keer te gast met een groot artikel bij Henk van der Meijden. Overigens zijn dat ook heerlijke bronnen om via internet terug te zoeken wat Truus allemaal zo uitspookte.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, want ze wordt dan op een positie ergens op die lijst gezet dat je denkt van dat lijkt me sterk dat ze dan nog in de raad komt. Maar kon ze ook daadwerkelijk terugvallen zeg maar op de Joodse gemeenschap in Amsterdam dan? Want die, dat is best groot.
Nou, daar had ze in ieder geval uitstekende contacten mee. Ja. Dat zal een deel van haar voorkeurstemmen ook verklaren. Je ziet dat bijvoorbeeld ook als Truus weer een keer een jubileum viert. Haar 60ste verjaardag is groots gevierd. Haar 65ste verjaardag, haar 70ste verjaardag. En daar zijn de gastenboeken allemaal nog van in de archieven bewaard. Die kan je terugvinden. En daar zie je dus ook dat alle voorlieden van de Joodse gemeenschap daarbij present waren. Men is Truus niet vergeten in die kringen en wat zij voor die gemeenschap betekend heeft. En vergeet niet dat Truus ook weer die dadenkracht van haar, ook weer verbonden aan een prachtige anekdote. Ze is een van de vier oprichters van het Anne Frankhuis. Op een gegeven moment blijkt in Amsterdam dat huis waar Anne Frank en haar gezin gewoond heeft. Nou, dat is in een slechte staat en de stad Amsterdam wil dat laten afbreken voor nieuwbouw. En dan komt er een beweging op gang van een aantal mensen waar Truus het voortouw in neemt samen met Otto Frank, de vader van Anne. Die zeggen, nee, we moeten geld bij elkaar zien te krijgen om dat pand te kopen. En onmiddellijk het idee van dit moet een herinneringshuis worden.
Over wanneer praten we dan? Wanneer?
Dat is, uit mijn hoofd zeg ik, 56.
Okay. Dus toen was inderdaad de boeken van het boek van Anne Frank was al bekend, zeg maar.
Dat was al bekend. Ja. En de internationale aandacht die was enorm groeiend. Ja. Dus er was ook wel reden om aan zo'n plan te denken. En Truus die zegt, wij gaan dat voor elkaar boksen met elkaar. En dat lukt. Ze krijgen dat pand in handen en kunnen ze verwerven. Maar het ziet er van binnen vreselijk uit. Het moet opgeknapt worden. En er worden natuurlijk plannen gemaakt van hoe gaan we dat museum inrichten. Truus heeft zo haar eigen idee hoe dat zou moeten. Als goede huisvrouw denkt ze, je moet de mensen die je straks gaat ontvangen wel in een fatsoenlijke ambiance kunnen ontvangen. Dus wat doet die op haar eigen houtje? Ze gaat naar Frankfurt, waar oorspronkelijk de familie Frank vandaan komt. En ze stapt daar naar de burgemeester en ze vertelt daar dat verhaal van dit willen we doen in Amsterdam. Maar dat huis ziet er niet uit en ik heb nieuws voor jullie. Jullie gaan de vloerbedekking betalen. En ze komt terug met een zak geld. Maar ze overlegt met dat hele bestuur van het Anne Frankhuis niks. Dus de eerstvolgende vergadering die in dat pand wordt georganiseerd, doen ze de deur open en tot hun stomme verbazing zien ze dat er splinternieuwe vloerbedekking ligt. In dat hele pand, alle trappen. En Truus vertelt dus trots, betaald door de burgemeester van Frankfurt.
Ja.
En die verwacht er natuurlijk een groot hoera over. Maar ja, Otto Frank is ziedend. Die zegt, dat hadden we moeten weten, want er waren misschien nog wel andere dingen nodig in dit pand voordat we de mensen kunnen ontvangen. Het is Truus weer ten voeten uit.
Als we vandaag een probleem hebben, lossen we het vandaag op.
Ja. Zo innemend als ze kon zijn, zo eigen gereid ook. Maar dat maakt tegelijkertijd ontzettend interessant.
Dat innemende komt er eigenlijk alleen een beetje uit naar de kinderen.
Nou, er is dan nog een verhaal dat we toch ook niet mogen overslaan. En dat is het verhaal van blijvend applaus. En dan hebben we het toch over een andere categorie. Truus ontdekt op een gegeven moment via Henk van der Meijden van de Telegraaf dat er een hele categorie kunstenaars is in de jaren 60 die vooral zangers, maar ook andere artiesten, dansers, danseressen en toneelspelers, die toch eigenlijk onder armelijke omstandigheden hun oude dag slijten. Er was nog niet zoveel geregeld op het punt van pensioenen en dat soort dingen. Men moest doen met een klein AOW'tje. En als je niet gespaard had, dan zat je daar. En Truus trekt zich het lot van de verarmde senior artiesten aan. En samen met Wim Zonneveld ontketent ze dan een actie. Ze willen een paar panden in de binnenstad van Amsterdam kopen om daar een tehuis voor oude artiesten te maken die onder behoeftige omstandigheden leven. En dat is de actie geworden Blijvend Applaus. Waar ook onze Alkmaarse Rudy Karel nog aan heeft meegedaan.
Oh.
En Willeke Alberti en Willy Alberti. Ja. En Connie van der Bos. En alle zeg maar leuke sterren van die tijd.
Een heel eigentijdse vorm van crowdfunding. En
met een LP die trouwens nog steeds, onthoud die naam, Blijvend Applaus, is te vinden op YouTube. Dan kan je die leuke liedjes horen. En daarmee verzamelt ze geld om dat huis te kunnen kopen. Nou, die stichting Blijvend Applaus bestaat nog steeds. Niet meer als tehuis voor bejaarde artiesten, maar als organisatie die jaarlijks een prijs uitreikt aan een artiest, een soort oeuvreprijs. En alle grote artiesten die we nu kennen, die hebben die prijs een keer gekregen. Wordt nog steeds zeer gewaardeerd, maar opgestart weer door Truus.
Door Truus, ja.
Dat mondt dan uiteindelijk ook uit als ze met pensioen denkt te gaan. 65 is, dan wil ze die politieke taak ook afstoten. En dan beseft men, we moeten Truus daar nou toch eens een keer eren. Dus ze krijgt een borstbeeldje. Komt in Beatrixpark, naast het Beatrix ziekenhuis, waar ze ook weer een kinderziekenafdeling heeft opgericht. Dat is een beetje bij Oosterpark in Amsterdam, naast het Tropenmuseum. En er zijn ook veel foto's van. En dan zie je dat iedereen die wat betekende, die was daar bij dat feest. En dan overlijdt Truus een paar jaar later. En dan wat blijkt nou? Staat dat borstbeeldje van haar niet meer in het Beatrixpark, maar het staat bij haar thuis in haar gang. Wat was er gebeurd? Dat Beatrixpark, dat ging op de schop, daar kwam woningbouw. En de gemeente had niet de moeite genomen om dat beeldje een nieuwe plek te geven. Nou, zegt de familie, die neven en nichten die dat huis van Truus moesten leegruimen, die komen dat beeldje tegen, die zeggen, nou, dat kan toch niet. Dus die beginnen een actie bij die gemeente en worden dan gesteund, daar komt Suriname terug, door de ambassadeur van Suriname.
Van Suriname,
En die zegt, dat beeldje, dat moet een nieuwe plek krijgen. Dat wordt dan het Bachplein. Mm-hmm. En dat is de plek waar Truus in de oorlog vaak onderduikers 's avonds in sperrtijd stiekem eten bracht.
Eten, ja.
Ja, en zo staat dat beeldje, een klein borstbeeldje, dus in Amsterdam.
Daar is ook een foto, want dat is een van de bekendste foto's, denk ik, van Truus. Van Truus met dat borstbeeldje.
Dan zie je, dat is van de onthulling. En nu hebben we dus sinds 1 juli 2020 heel gelukkig ook in Amsterdam, of in Alkmaar, een prachtig beeld. Hè? Van Annette Terberg Pompen en Lea van Wijnhoven. Die hebben Truus uitgebeeld met 28 kinderen om zich heen. Herinneren het natuurlijk aan dat redden van kinderen, vooral die kinderen in 38. Want het gezicht wat je van Truus daar ziet is ontleend aan een pasfoto van Truus uit die tijd. En 28 is een mooi getal. In de Joodse traditie staat dat voor thuis en veilig. Thuis, ja. En daarmee hebben we Truus teruggekregen in onze stad. Ik was vorig jaar van plan om bij haar sterfdatum eens een bosje bloemen om haar graf te leggen. Dus ik ging dat zoeken. Waar zou dat kunnen zijn? Nou, dat is er dus niet. Wat blijkt, ook dat heb ik teruggevonden. Truus heeft aan het eind van haar leven bepaald dat ze haar lichaam beschikbaar wilde stellen aan de wetenschap.
Het helpen houdt niet op, hè?
Nee.
Tot na de dood.
Ja, tot na de dood. En dat is dus naar de medische afdeling van de VU gegaan. En daarom is er ook geen graf van Truus.
Maar er is dus ook geen steen of zo? Of,
nee. En daarom is het des te mooier dat we Truus voortaan kunnen eren in Alkmaar, haar geboortestad. En, ja. We hebben ook op 7 mei jongsleden een Tante Truus tulp gekregen. Duurt nog wel een paar jaar voordat die in de handel is. Maar we kunnen haar straks met haar eigen tulp een bloemenhulde brengen.
Ik vind het ook opvallend hoe het beeld ontvangen wordt in Alkmaar. Door gewoon de inwoners.
Nou, het is denk ik een heel prettig herkenbaar beeld. Er is geen moeilijke abstractie gezocht.
Nee.
Het is een verhalend beeld dat een verhaal telt. Er ligt een roestvrij stalen tegel vlak naast het beeld met een QR-code. En als je daarop klikt met je iPhone of een andere gsm, dan kan je dat verhaal van Truus ter plekke lezen.
Ja, ik vind het een mooi beeld. Ik vind dat het op een prachtige plek staat. Ik vind het heel mooi om te zien hoe het ontvangen is door de inwoners van Alkmaar ook. En ik wil je hartelijk danken voor de afgelopen 5 afleveringen.
Het was mij een groot genoegen. Het was leuk om te doen. Dank je.
Wie is Truus Wijsmuller? In deze 5-delige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.